Pinksteren. Het feest dat we vieren is een onbekend feest in de wereld om ons heen. Ja, het is bekend van Tweede Pinksterdag, van de fietsafstedentocht. Wie van u doet er mee? Nee, hè? Wie heeft er wel eens meegedaan aan de fietsafstedentocht? Nou, ja? Met de auto, ja. Op de motor. Nou, valt me toch wat tegen hoor. Ik denk, zit er vast van wel gekeken, oh gelukkig. Dus wel iets van meegekregen. En dan hebben we nog de tweede Pinksterdag meubelboulevards. En een gezellig lang weekend. En niet te vergeten Pinkpop. Ons grootste landelijke popfestival. Ja, we vieren dus van harte Pinksteren en alle vrijheden die het ons oplevert. Met dank aan de bedenkers, zou je kunnen zeggen. En als er gesproken wordt over het opgeven van christelijke feestdagen in deze wereld, dan is een van de eerste dagen die aan de beurt is Tweede Pinksterdag. Deze week nog kwam vanuit de remonstranten de roep om de Tweede Pinksterdag op te offeren voor het vieren van het suikerfeest. De Pinksterdag, de Tweede Pinksterdag, kan dus gemist worden, zou je kunnen zeggen, cultureel gezien. Pinksteren, wat is dat toch? Want we hebben zelfs hele geloofskringen die rondom dat Pinksteren zo genoemd zijn. In de Pinksterkringen, zoals we dat noemen, zijn we al jaren gewend aan het vieren van Pinksteren als een moment van opwekkingsfeesten. Dienst te velde in Veenklooster, wie is daar wel eens geweest? Ik zie dat dan weer wel. En ook weer het meer bekende opwekkingsfeest. Wie is daar wel eens geweest? In Wijnjewoude. In Wijnjewoude. Eerst in Vierhouten het opwekkingsfeest. En inmmiddels alweer jaren in de Flevopolder. Op het enige echte festivalterrein wat we hebben in Nederland. Vroeger heette dat een conferentie. Maar steeds meer is het een festival geworden. Een festival van geestdrift, zou je kunnen zeggen. Van vieren van je geloof met andere christenen. Bijna een bedevaart. Steeds meer mensen komen bijeen op dit inmiddels door de hele evangelische wereld omarmde Pinksterfeest. En die invloed doet zich merken in wat er in heel Nederland in evangelische en steeds meer ook andere kring gezongen wordt vanuit opwekking, zoals we het inmiddels noemen. En dat is inmiddels best wel een dominante cultuur geworden, zou je kunnen zeggen. Een muziekcultuur ook die aansluit op de popcultuur, althans op de popcultuur van een jaar of 40 geleden. Zoals we die in onze Amerikaanse, wat westers georiënteerde opvoeding hebben meegekregen als babyboomers. Ja, Pinksteren. We weten wel waar we het over hebben als het over Pinksteren gaat. Maar ergens is het toch wel het meest bewaarde geheim van de christenen. En waarom is dat dan toch zo, dat het best bewaarde geheim van de christen is? Misschien ook wel omdat het op een of andere manier het moeilijkst uit te leggen feest is. En ook het moeilijkst uit te leggen fenomeen in christelijk denken. En misschien ook wel omdat het alleen maar geassocieerd wordt met die Pinksterbeweging. En daar willen we niet altijd onmiddellijk mee geassocieerd worden. Die uiterlijke kenmerken schrikken wel eens wat af. Mensen worden ook wel in het taalgebruik een beetje pinksterachtig genoemd. Ze zijn wel wat erg geestdriftig, zeggen we soms. Het is niet zo'n feest als kerst of Pasen waar men na enig nadenken nog wel van weet waar het ook alweer vandaan komt. Dat Pasen meer heeft dan alleen maar haasjes en kerst meer dan alleen maar de kerstboom. Het is het minst bekende feest en toch kunnen we het niet missen. We hebben het in de schriftlezingen gezien, de diverse schriftlezingen, zonder Pinksteren geen geest. En ik zou durven zeggen, zonder geest geen gemeente. Zonder geest geen gaven, zonder geest geen kennis van God, zonder geest geen besef van wie Jezus nou eigenlijk is. Zo staat het er, geest als levensadem van ons geloof. Geest betekent zowel in de Hebreeuwse Dat is ook in de Griekse grondtekst wind, adem, pneuma. Dat wat ons aanzet, dat wat dingen in gang zet, dat wat ons aanspoort en dat wat soms ook onrust teweeg brengt. Ruach. In de Bijbel wordt dat op heel veel plaatsen toch nog wel verder uitgediept. Paulus gaat zelfs zover dat hij in Romeinen 8 de geest personificeert. Tot derde persoon in het rijtje vader, zoon en geest maakt. Maar er is meer. Zelf word ik altijd heel sterk aangesproken door een aantal kenmerken die wel eens wat in dat pinkstergeweld ondersneeuwen. Ik moet er wel eens denken aan Elia, die nog vol vuur van de overwinning op zoek ging naar de ontmoeting met God. Hij had een fantastische ervaring gehad. Hij had iets bijzonders meegemaakt. Hij had God gezien die vol geweld en vol expressie aan het werk ging. Dus hij ging op zoek. En hij vond God niet in onweer, in aardbeving en in stormgeweld. Maar hij vond God pas toen hij tot rust kwam, in het bijna afwezige geluid van een koelte. De zachte kant van de geest, zou ik willen zeggen. Geest zonder drift, zou je ook kunnen zeggen. En ook daarom heb ik juist dat tekstgedeelte uit Jesaja voor jullie gelezen vanmorgen. En ook het gedeelte uit de eerste Korinthebrief. Jesaja schrijft profetische woorden. Een messiaans geluid. Uit de stronk van Izaïe schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei. De geest van de Heer zal op hem rusten. Een geest van wijsheid en inzicht. Een geest van kracht en verstandig beleid. Een geest van kennis en ontzag voor de Heer. Wat is kenmerkend aan de geest van de Heer? Wijsheid en inzicht. Kracht en verstandig beleid. En kennis en ontzag voor de Heer. En wat is het gevolg daarvan? En dat is heel mooi, dat heb ik u wat onthouden, want dan heb ik nog iets. Dat is het derde vers wat daar achteraan komt. Het gevolg van die geestelijke houding, zou ik maar zeggen. Hij ademt ontzag voor de Heer. Zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn, nog grondt hij zijn vonnis op geruchten. Misschien kunnen we daar wat mee in deze wereld. De geest wordt vaardig over je. Hij ademt ontzag voor de Heer en weg met schijnheiligheid. Niet mooi lijken. Niet Facebooken. Geen theater. Kein theater, zoals de Duitsers zo mooi zeggen. Nee, mooi zijn. En oordeel. Hij grondt zijn vonnis niet op geruchten. Wat is dat een mooie zin. Daar ligt eigenlijk een hele mooie, concrete opdracht voor ons mensen om iets van die Pinkstergeest door ons leven te laten waaien. Iets van die Heilige Geest. Die geest die anders maakt. Die unieke geest. Anders dan anders. In ons leven mogen we dus laten zien wat Jezus ook heeft laten zien. Wars van uiterlijke schijn. Betekent echtheid. Geen geroddel. We gronden ons vonnis niet op geruchten. Dus een niet-geestelijke houding is schijnheiligheid en kwaadsprekerij. En dat doen wij dus niet. Daarheen waait onze geest dus niet. Want we laten die geest van God door ons heen ademen. Tenminste, dat hoop ik altijd bij mezelf. Want wat is het makkelijk. Ik was afgelopen weekend, hemelvaart tot en met zondag, was ik in Berlijn. En ik was niet in de kirchentagen. Ik was gewoon naar Berlijn. Maar ik kon me niet onttrekken aan de euforie van de kirchentagen die in Berlijn waren. Allemaal mensen die met lutertasjes rondliepen. Van die, u kent dat wel, van die evangelische stoffentasjes. Van die hippietasjes. Ik zag zelf een jongen in de metro. Ik heb er nog een foto van gemaakt. Die had een Che Guevara shirt aan en een lutertasje over zijn schouder. Ik vond dat prachtig. Ik denk, twee vormen van bevrijd zijn. Maar ik was in Berlijn ook en ik zie in Berlijn dat daar die andere kant van ons mens zijn ook heel erg geëtaleerd wordt, zeg maar, op een bijna schaamteloze en heel confronterende manier. Waarin we mogen zien wat de gevolgen zijn, de uiterste gevolgen van wanneer je in angst leeft, wanneer je mensen veroordeelt op basis van geruchten, wanneer je niet vanuit de juiste geest handelt en niet vanuit het juiste perspectief handelt, zou ik willen zeggen. En hoe gevoelig zijn we voor het met elkaar meelopen in dat soort fenomenen? Hoe gevoelig zijn we voor het ons laten doordesmen van die verkeerde geest die soms aan ons trekt? En hoe makkelijk vinden we niet de verkeerde om achteraan te lopen? En we roepen wel, maar wat doen we ermee? Dat vond ik wel mooi aan Berlijn, die schaamteloze manier van je verleden blootleggen en laten zien hoe zwak je ook kunt zijn. Dat vind ik elke keer weer confronterend. En ik merkte bij mijn zoon, die er ook meerdere keren geweest is met een vriend van hem, omdat hij Berlijn een interessante stad vindt, dat dat ook op een of andere manier een hele diepe indruk maakt. Altijd weer als je daarmee geconfronteerd wordt, met die zwakke kant van ons als mensen. Die kant die we in ons dragen allemaal en waar we die andere geest er zo bij nodig hebben. Paulus heeft het er dan over dat we een geest hebben die door ons heen waait en die ons doet herkennen dat Jezus Heer is. En dat we daarmee ook zo ver kunnen gaan dat we God Abba, Vader, mogen noemen. En dat is iets wat mij ook wel intrigeert. Dat beeld. Eigenlijk betekent dat niet dat je letterlijk Abba, Vader noemt, maar dat je dat vertrouwde gevoel hebt, die vanzelfsprekendheid van dat denken, van die geestelijke richting, zeg maar, in je leven mag ervaren. Dat hele nabije, dat hele vanzelfsprekende en dat gewone, dat niet zo wettische en regelachtige, maar dat vertrouwde. En Paulus gaat heel ver daarin, die stipt helemaal uit wat de verschillende dienen taken zijn. En hij zegt telkens weer van, dat zal dan wel al die taken, maar die zijn op zich niet voldoende aanleiding om groter of bijzonderder te zijn of wat dan ook. Maar die gaan allemaal vanuit die ene geest die ons drijft om echt waardevolle mensen te zijn. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. En we lezen ook dat we eigenlijk niet verward moeten raken door al die verschillende gaven, taken en uitingen. En dat het lastig was om daarmee om te gaan. Ja, dat was toen zo en dat is nu ook nog steeds zo. We kijken nog steeds op naar bijzondere taken, naar bijzondere gaven, naar bijzondere kwaliteiten. En zeker hebben we ook de neiging om soms ook het helder te willen maken, om het heel duidelijk te willen maken en het heel eenduidig te willen maken. Waardoor we heel veel van die verschillende kanten kwijtraken. En we gaan weer terug van die gevoeligheid voor iedereen doet toch maar wat, naar die behoefte om het te regelen. Maar zo hoort het toch. En het moet toch herkenbaar zijn en het moet toch een helder geluid zijn. Ja, en dat is ook wel logisch. Als mensen lezen dat er één geest, één Heer en één God is, dan zou je ook kunnen denken dat dat betekent dat er één soort christen met één soort gaven, één soort taak en één soort kracht is. En dat is niet zo. Daar ben ik stellig van overtuigd. Er staat ook nergens dat we het eens zullen zijn, maar wel dat we één mogen zijn. Misschien is het daarom ook wel lastig om uit te leggen wat die geest van God nou eigenlijk is. Omdat hij zulke verschillende verschijningsvormen kent. En omdat hij niet zo makkelijk te concretiseren is als Jezus. Want dat is heel makkelijk om daar een persoon in te zien. Het verhaal lijkt dus wel heel eenduidig. Maar ik zou zeggen dat de uiting niet altijd eenduidig is. Het logo is niet zo herkenbaar. Pas als je goed kijkt, als je echt naar binnen kijkt in de levens van mensen, dat wat hun drijft, naar binnen kijkt in de gemeente en kijkt wat ons drijft, dan zul je iets begrijpen van wat die geest teweeg brengt in ons leven. En eigenlijk staan er soms hele eenvoudige spelregels. Ik ga weer even terug naar Jesaja. Hij ademt ontzag voor de Heer, zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn. Nog grondt hij zijn vonnis op geruchten. En dan is het zo dat Paulus ook gelijk krijgt. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. En uiteindelijk mag dat herkenbaar gedrag opleveren. Wat is dat toch met hem of wat is dat toch met haar? En we mogen dat ook in alle rust doen. We hoeven niet altijd heel erg geestdriftig en uitbundig en extravert te zijn. Jezus kwam uiteindelijk ook heel rustig in hun midden staan. En het eerste wat hij zei, ik wens jullie vrede. En toen waren ze blij om hem te zien. En toen zei hij nog eens, ik wens jullie vrede. En toen kregen we dat beeld van die geest die over hun uitgeblazen werd. Natuurlijk geblazen, zou ik zeggen willen. De geest is best nog steeds heel ingewikkeld, maar mag ons drijven, mag ons motiveren, mag ons inspireren. Mag ons soms onrustig maken, maar mag ons ook altijd laten weten wat de weg is die we zelf ook mogen gaan. En dat mogen we op ook zo'n Pinksterdag als vandaag zeker weten. Amen.